Goedemiddag vanuit de Zuidhovenkerk. Vanmiddag is uw voorganger dominee GPM van der Linden. Organist is Gerard Putters. Na het welkom en mededelingen zingen we gezang 320 vers 1 en 4 uit Liedboek voor de Kerken. Gezang 320 vers 1 en 4. Na het stil gebed, votum en groet, zingen we Psalm 84 vers 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 84 vers 1 en 2. Dan volgt het gebed en daarna de schriftlezing. Schriftlezing vanmiddag allereerst uit Psalm 124. De eerste lezing dus Psalm 124. En de tweede lezing is Openbaring 1, vers 1 tot en met 18. Openbaring 1, vers 1 tot en met 18. Dan volgt de collecte. Vandaag zijn er twee rondgangen. De eerste is voor de kerk en de tweede voor het kerkverband. Daarna zingen we Psalm 124, vers 1, 3 en 4 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 124, vers 1, 3 en 4. Dan volgt de verkondiging met als thema de eredienst, een echte ontmoeting. En daarna zingen we Psalm 65, vers 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 65, vers 1 en 2. Dan volgt dankgebed en voorbeden. En daarna zingen we uit de Evangelische Liedbundel, lied 279, vers 1 en 2. Het Evangelische Liedbundel, nummer 279. Dan volgt de geloofsbelijdenis. En tot slot zingen we gezang 430, vers 4 en 6. Het Liedboek voor Kerken. Gezang 430, vers 4 en 6. En tot slot krijgen we de zegen mee. En we wensen ook een gezegende dienst.
wel aan. Ja.
Goedemiddag gemeente, alle hartelijk welkom in deze dienst. Gemeenteleden, jeugdleden, willen deze dienst voor ons zal voorgaan onze de dominee Van der Linden, die ook ons vanmorgen is voorgegaan. We willen de dienst beginnen met het zingen van gezang 320, de versen 1 en 4. De gemeente of de kerkraad wenst u en alle die met ons verbonden zijn een rijk gezegende dienst.
Ook voor deze dienst is onze hulp en onze verwachting van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk van zijn goddelijke hand. En het is deze God die tegen u en jou zegt, voor u en voor jou is het barmhartigheid, genade en vrede, van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Christus Jezus de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kerkdienst is per definitie een dienst, een ontmoeting tussen God en mensen. God spreekt en wij mogen antwoorden. Nou, zojuist heeft God gesproken in votum en groet. En wij mogen weer antwoorden met Psalm 84, het eerste en het tweede vers, waarin we ons verlangen mogen uitzingen om God in zijn huis te ontmoeten. Hoe liefelijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Psalm 84, 1 en 2. gaat er iets verkeerd, maar dat lossen we zo wel op. Zullen we samen bidden om de opening van Gods woord en de leiding door zijn Heilige Geest. Genadige en barmhartige Heere, wat is het rijk als we dat met heel ons hart konden zingen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in het heiligdom, om u, mijn God, mijn koning, te mogen ontmoeten. Heere, wilt u zelf door uw Heilige Geest dat waarmaken? Wilt u door uw Heilige Geest het ook echt brengen tot een ontmoeting met u? Want, Heere God, het is fijn dat we hier in de kerk zijn. Nog fijner als we daar hebben naar verlangd, als we het ook echt u willen ontmoeten. Maar, Heere God, heel eerlijk, het kan soms ook zo'n gewoonte zijn. Soms voor ons gevoel een sleur, wel een goede gewoonte. En soms ook dat het er doorheen breekt. Maar, Heere God, u kunt het maken tot een echte ontmoeting. En daar gaat het toch eigenlijk ook om. Want als u ontmoet, als u woorden spreekt van eeuwig leven, Heere, dan kan het toch niet anders. Dan wordt ons leven opgetild, krijgen we perspectief, zien we de dingen in het leven anders, zien we over dingen heen waar we tegenaan lopen. Heere, zo richten we ons op u. En we hebben uw geest zo nodig. Heilige Geest, u hebt het beloofd. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En op die belofte willen we staat maken. En ons die onmisbare zegen van u in rijke mate schenken. Zegen ons hier. Zegen ons als we thuis meeluisteren. Zegen ons, Heere, in de ontmoeting met u tot eer van uw naam. En doe het alles uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. Twee schriftlezingen deze middag. Psalm 124 en Openbaring 1. Psalm 124 en Openbaring 1. Lees eerst Psalm 124. Een pelgrimslied van David. Als de Heere niet bij ons geweest was, zeg dat toch Israël. Als de Heere niet bij ons geweest was, toen mensen tegen ons opstonden, dan hadden zij ons levend verslonden. Toen hun toren tegen ons ontbrandde, dan hadden de wateren ons overspoeld. En was een woeste stroom over onze ziel gegaan. Dan waren de onstuimige wateren over onze ziel gegaan. Gelooft zij de Heere die ons niet overgaf tot een prooi voor hun tanden. Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvanger. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat is de eerste schriftlezing. De tweede is Openbaring 1, vers 1 tot en met 18. Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus. Alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat erin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en die ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukkingen in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, die zei: ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, en wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij gesproken had. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam en zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Zullen we samen nu uit Psalm 124 gaan zingen? Vers 1, 3 en 4. Twee teksten uit het gelezen gedeelte, centraal in de preek. Psalm 124, het 8e vers. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En Openbaring 1, vers 4 en 5. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeboren uit de doden. En de vorst van de koningen der aarde. Zingen wij ons antwoordlied straks na de verkondiging uit Psalm 65, het eerste en het tweede vers. Stilte zingt u toe, o Heere, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren, waar gij ons bidden hoort. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. Het was in het Deense plaatsje Silkeborg dat er een nieuwe predikant kwam. En die nieuwe predikant die had de gewoonte om niet na de dienst de mensen iedereen persoonlijk een hand te geven, maar die deed dat voor de dienst. Hij was bij tijds aanwezig zodat hij de eerste was en de mensen kwamen binnen en hij gaf zijn hand. Hij stond dan in het portaal en toen ontdekte hij daar op die eerste zondag dat hij daar preekte, dat wanneer de mensen dat portaal binnenkwamen, dat ze dan aan het einde van het portaal gingen staan bij een witte muur en een diepe buiging maakten voor die muur. De predikant stond er zo eens aan te kijken. Ik denk, waarom doen die mensen dat? Maar ja, hij dacht, daar is natuurlijk alle reden voor om dat eens binnenkort te vragen. Eerste kerkraadsvergadering. Broeders, vertelt u mij eens, waarom buigen al die mensen voor die muur? Weten we eigenlijk niet, dominee. Dat deden onze ouders al. Hij kwam niet verder. Hij dacht, ik moet eens op bezoek gaan bij de alleroudste gemeenteleden. En vragen van, waarom buigt iedereen nou voor die muur? En hij kwam bij mensen die al heel oud waren. En die zeiden, we weten het niet, dominee. Onze grootouders deden dat ook al. Maar waarom, weten we niet. Die dominee kreeg er geen antwoord op. Jaren later was er een renovatie in de kerk. En toen werd ook het portaal opgeknapt en pleisterwerk werd van de muur gehaald. En wat kwam er achter dat witte pleisterwerk vandaan? Een prachtige fresco. Jezus met zijn Maria, moeder Maria. Dat was al uit de tijd toen de kerk nog een Rooms-Katholieke kerk was. En iedereen die daar binnenkwam, die boog voor dat beeld van Maria met kind. En ook toen het wit gepleisterd was, bleef men ervoor buigen, maar men was vergeten waarvoor. Waarom doen we nou zoiets? Weet u, ik heb ook best het bange vermoeden, en dat is ook de bevestiging geweest waarom ik een hele serie preken daarover heb gemaakt, dat wij ook in onze traditie van die gewoontes hebben, dat als je ernaar vraagt, waarom doen we dat nou zo? Dat er eigenlijk niemand van ons een antwoord op kan geven. Waarom is, jongelui, waarom is onze kerkdienst nou ingericht volgens een bepaald patroon? Beginnen met een lied, gebed, votum en groet. Ziet u het staan? Wat zijn het eigenlijk voor woorden, dominee? Beetje Latijn of zo? Ja, wat betekent dat eigenlijk? Misschien dat u zegt van ja, ik weet dat wel. Misschien dat het goed is dat dan iemand naar voren komt en het eens even uitlegt. Wat betekent dat, votum en groet? Niemand dus. Nou, dan is het goed in ieder geval dat ik er vanmiddag over preek. Daar wil ik met u over nadenken. Maar niet alleen over die woorden, votum en groet, maar om juist in die woorden van votum en groet samen te ontdekken dat de kerkdienst een echte, eerlijke, open ontmoeting is tussen God almachtig en ons zondige mensen. Nou, laten we dat maar als thema van de preek ook neerzetten. De eredienst, een echte ontmoeting tussen God en zijn gemeente. Ja, weet u, als je dat zo poneert, en ik weet niet of hier jongelui zitten die denken van, ja, dominee, alles goed en wel hoor, maar het is inderdaad zoals ik dat op dat blaadje neerschreef. Bij de middagdienst in onze kerkdienst verloopt alles volgens bepaalde orde. Sleur, gaf een jongere mij aan. Een andere jongere noemde het een one-man show van de dominee. Hoe kunnen we beweren dat de kerkdienst een echte ontmoeting is tussen God en mens? Ja, daar moeten we vanmiddag eens mee uitkomen. Want hoe kun je dat nou zonder blikken of blozen zeggen van, in de kerkdienst ontmoet God mensen. Wat wij hier met elkaar doen, dat gaat toch allemaal om mensen. U zit en ik sta, ik preek, u luister. Wat heeft God daarmee te maken? Ja, natuurlijk, de Bijbel gaat open enzovoort. Nou, laten we dan maar eerst eens even goed erover nadenken. Ik heb dat hier voor u op een rij gezet. In die kerkdienst is een wisselwerking tussen spreken van God en spreken van ons. Ik heb in de linkerkolom heb ik gezegd het spreken van God tot ons. En in de rechterkolom het spreken of het zingen van ons naar God toe. Nou, zo beginnen we de kerkdienst ook. Nadat de kerkraad u welkom geheten heeft, gaan wij een lied zingen. En in dat lied zeggen we iets tegen God. Dat hangt van het thema van de preek ook af. Misschien hebt u het wel ontdekt in dat gezang 320. Gaat het ook om de gemeente en om de opbouw van de gemeente? Dat niet zonder jou zelf kan? Dus dat is meestal een lied van aanbidding en toewijding aan God. En dan komen die twee woorden. Votum en groet. Wat is dat, een votum? Nou, ik zal daar straks dieper op ingaan. Votum is, zoals we dat lazen in Psalm 124, onze hulp is van. Daarmee spreken wij dus uit naar God toe, alles in deze dienst zou niks waard zijn als u niet in ons midden aanwezig zou zijn. Dat zeggen wij dus tegen God. En dan moet je kijken, dat is het derde punt in de preek, dat God dan tegen ons zegt. Genade, barmhartigheid en vrede voor jou, van hem die is en die was en die komt. Dat hebben we gelezen in Openbaring 1. God spreekt dan tot ons. En wij antwoorden dan weer met een lied. En in dat lied, ook heel vaak op het thema geënt, of op het thema van het kerkelijk jaar, daar spreken wij weer uit in dat lied naar God toe, hoe fijn wij het vinden hem te mogen ontmoeten. En daarna vouwen wij de handen en zeggen wij het naar God toe. Heere God, wilt u bij ons zijn in deze dienst? Want zonder u kunnen wij niet. En dan gaat God tot ons spreken vanuit zijn woord, schriftlezing. Wij antwoorden weer met een lied op die schriftlezing. God spreekt tot ons in de verkondiging. Wij antwoorden weer met een lied. Kan er iemand zeggen dat niet een wezenlijke wisselwerking is? En daarna vouwen wij de handen. Wij danken God voor wat we meekregen. Wij geven van onze gaven aan God. Of je actief betrokken bent in de dienst. Dan belijden wij ons geloof. 'S Morgens luisteren wij naar de wet van God. Om daarna als laatste een danklied tot eer van God te zingen. En als laatste de zegen van God mee te krijgen. Is dat niet geweldig? Dat is de ontmoeting tussen God en mens. Daarom hebben wij in onze gereformeerde traditie ook steeds die wisselwerking zo ingebouwd. Wij zingen, God spreekt, wij antwoorden enzovoort. Steeds die wisselwerking. Zodat het echt als een ontmoeting beleefd kan worden. Ja, dominee, ik vind u een aardige man hoor. Maar wat u nou zegt, dat is alleen maar idealiter. want ik heb God nog nooit horen spreken. Alles wat u daar noemt, wat God tegen ons zegt, komt wel uit die mond van de dominee. Daar kan ik toch werkelijk niet echt het spreken van God in ontmoeten. En als er dan gebeden wordt, wie bidt er dan? Ja, de dominee. Zie je wel dat het een one-man show is? Zie je wel dat het allemaal gaat om... Ho even. Hoe is dat zo gekomen? Dat God niet rechtstreeks vanuit de hemel tot ons spreekt? Dan moet u vanavond allemaal Exodus 19 eens lezen. Dat was dat moment dat God tot zijn volk Israël ging spreken nadat het bevrijd was uit Egypte. Daar op die berg Sinaï, die berg die in lichter laaien stond. Een vulkaanuitbarsting zou je wij zeggen. Alles schudde en beefde. En het volk verzamelde zich onder de berg. En Mozes leidde de mensen tot God en God ging spreken. En vooraf aan het spreken van God was er een indrukwekkende bazuingeschal. Zo'n intens geluid dat het volk ineenkromp. Maar toen God ging spreken en de woorden, toen was het volk helemaal nergens meer. Die majesteitelijke grootheid en die woorden van God kwam zo overrompelend naar hen toe, dat ze zeiden, Mozes, alsjeblieft één ding. Laat God niet rechtstreeks tot ons spreken. Maar laat de Heere maar tot u spreken. En zegt u de woorden van de Heere God dan maar tegen ons. En zo is het in de traditie van Israël gekomen. Dat God zijn dienaren roept. Die hij zijn woorden geeft. En zij geven ze door aan het volk van God. Zo staan wij in die gereformeerde traditie ook. Dat er een mensje is die de woorden van God door mag geven aan het volk van God. Omdat het spreken, rechtstreeks spreken van God, dat ons voor ons onverdraaglijk zou zijn. Maar dat is dan niet zomaar iemand, en let goed op mijn woorden, gaat het niet om de kwaliteit van iemand, maar om iemand die door de Heere daartoe geroepen is. Geroepen is en bekwaam gemaakt wordt om het woord van God dat vast ligt, om dat aan ons te verkondigen namens de Heere God. En daarbij hebt u en de kerkraad een taak, om daarop toe te zien dat dat nauwkeurig gebeurt. Dat daar mag geen potje van gemaakt worden. Dat kan niet zomaar zijn. Dat kan ook nooit zo zijn dat die predikant, voorganger, dominee, wie dat ook, hoe je het ook noemt, maar dat die woorden van zichzelf spreekt. U zult als gemeente allereerst iets moeten ontdekken van dat woord van God heeft tot die predikant zelf gesproken. Hij heeft iets ontdekt. En dat in die ontdekking is als het ware God tot hem gekomen en dat wil hij graag aan ons meegeven. Hij wil ons in die ontdekking meenemen. En dan kun je ook iets merken van door middel van. Ach, en dat is altijd zo wonderlijk. Je beseft het ook pas wanneer je daartoe geroepen wordt en wanneer je dat mag doen. Wat Calvijn ook zei. Hij schrijft dat een mensje uit het stof verrezen mag de mond van God naar de gemeente zijn. En dan is het inderdaad soms in een dubbelrol. Van God naar de gemeente en van de gemeente naar God. Maar eerst zal bij die predikant zelf daar dat moment geweest zijn. En wat zijn dat kostbare momenten als je in je studeerkamer bezig bent met dat woord van God. Dat je eerst geluisterd hebt. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Maar niet minder komt dan ook voor ons. Die houding ter sprake, is dat de houding waarin wij in Gods huis zitten en zijn woorden ontvangen. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. vergeet nooit dat moment dat ik mijn eerste gemeente in Doesburg bevestigd was. En dat de ouderling, de voorzitter van de kerkraad van Doesburg, mij toesprak. En hij vroeg aan mij, ik zat naast mijn vrouw, dominee, wil u, als ik u toespreek, even op de preekstoel gaan staan? Ik dacht, wat wil die man daar nou mee doen, hè? Dus ik was die preekstoel opgegaan en zo stond ik. Zo zei hij, nou staat u eindelijk op uw plek, hè? Hij zegt, want als dominee moet je achter dat woord staan, niet ervoor. Het woord van God. En daarom is het ook veel meer dan symboliek dat er op iedere kansel een open Bijbel ligt waar de predikant achter staat die eerst geluisterd heeft naar dat woord om het zo aan ons door te geven. En dan wordt het toch heel wat anders dan een one-man show. Als dat het zou zijn, moesten we direct stoppen met kerkdiensten. Het gaat om de levende ontmoeting. Maar de levende God die spreekt vanuit zijn woord en daar, o wonder van genade, mensen voor gebruikt. En laat dat dan ook uw houding zijn en jouw houding zijn als er gebeden wordt. Dat als het aan de orde is, twee keer wordt er een gebed uitgesproken in de kerkdienst, laat het dan zo zijn dat je meebidt. Niet alleen vouw je handen en luister wat die dominee zegt, maar vul het op dat moment ook in. Zeg het misschien gewoon na, of als er een naam genoemd wordt. Breng op dat moment ook persoonlijk die zorgen bij de Heer. En als het om een situatie gaat in het gewoon alledaagse leven, zorgen waar we vanmiddag ook weer voor bidden, voor het wereldgebeuren, breng dat mee in het gebed. Maar leg ook in het gebed je eigen noden neer voor de Heer. Dan zul je zien, dan gaat dat een, ja, dan wordt dat iets heel anders dan afwachten en zitten en luisteren. Dan ben je betrokken bij die eredienst. Dan is het een ontmoeting tussen God die spreekt en een mens die mag antwoorden, die mag loven en prijzen. En dan kan het inderdaad soms wel eens zo zijn dat je zegt, ik heb niet veel van de preek meegekregen. Maar ik heb wel liederen gezongen tot eer van God. Of ik heb wel in de gebeden mijn hart voor de Heer neer kunnen leggen. En ik ben gezegend de kerk uitgekomen. Zo kan het worden tot een gezegende ontmoeting. Weet u, laten we dat nou gewoon ook weer eens gaan doen. Die mensen daar in Silkeborg, die bogen iedere keer voor die muur. Dat deden ze wel, maar ze wisten niet waarom. Totdat. Nou, misschien is dat vanmiddag ook wel zo'n eye-opener voor u. Dat u zegt, ja, ik moet iets gaan doen aan mijn houding in de kerk. Ik moet iets hebben van, Heere, spreek maar, want ik, uw knecht, wil naar u luisteren. Ik ga meebidden. Doe dat daadwerkelijk. Dan zullen de zegeningen ons deel worden. En dan kom ik bij het tweede. Wat is dat dan als we aan het begin het votum uitspreken? Nou, u hebt het van mij gehoord. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Uit Psalm 124. Vaak worden wij in onze kring, vullen wij dat aan met een gedeelte van Psalm 146. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn goddelijke hand begon. Dat is uit Psalm 138. En als je naar deze woorden kijkt, dan zeg je dus als mens inderdaad, wat ik er net even kort zei tegen de Heere God. Heere God, alles in deze dienst, wat er hier allemaal gebeurt, dat kan alleen maar als er de zegen van u overgaat. We hebben van alles georganiseerd. We zijn verantwoordelijk voor de dingen die we moeten doen. Maar u moet aan het woord komen. Onze hulp en onze verwachting voor deze dienst is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Wat is dat in feite, een votum? Een votum, dat in het Latijn betekent dat allereerst een plechtige verklaring. He, dus een openlijke verklaring, alles is van u afhankelijk. Maar tweede, dat is ook wel heel bijzonder. Votum kan ook betekenen je toewijden aan. Zo werden in het verleden ook slaven, maar ook in overheidsdienst in de Romeinse tijd, die spraken een votum uit dat ze zich toewijden aan een heer, een meester, een overheidsdienst. Maar dat is toch ook zo, de kerkdienst? Wij noemen toch niet voor niks de kerkdienst een eredienst? Twee woorden, eren en dienen. We zijn hier bij elkaar om God te eren, te loven en te prijzen. Voor wat hij gaf in de afgelopen week. Voor zijn belofte dat hij meegaat in situaties die we hebben. Er is toch altijd een reden om in de kerk te komen en God te eren en te loven en te prijzen. Ere, dienst. Ja, dat komt er dan wel bij. Het is dan inderdaad ook weer die toewijding. Hier ben ik. Heren, hier ligt mijn leven voor u. Gevaarlijk, hè, zo'n kerkdienst. Want dan zeg je dus tegen de Heere God, hier ben ik, gebruik me maar in uw dienst. De afgelopen periode heb u als gemeente stilgestaan bij het discipelschap. Nou, wat is dat anders dan, hier ben ik. Ik sta klaar om bij u in dienst te treden, gebruik me maar. Dat is wat, dat is geweldig. Je toewijden aan. En de derde, dat is een wens en verlangen. Inderdaad, wens en een verlangen. Een verlangen om God wezenlijk te ontmoeten in deze dienst. Dat je echt werkelijk merkt, de Heere spreekt tot mij. En dat gebeurt dan ook. Als je echt werkelijk je zo openstelt, dan spreekt de Heer. Kijk, als je predikant van een gemeente bent en je gaat iedere zondag voor, dan kan ik begrijpen dat je als predikant wel eens, soms heel anoniem, in een stukje van de preek iets inweeft, waarvan je weet, die broeder of zuster zit daarmee. En die broeder of zuster kan dat dan ook ervaren. De Heer spreekt rechtstreeks tot mij in mijn situatie. Maar in deze periode waarin ik als emeritus predikant mag rondpreken, valt het mij op en verbaast het mij hoe wonderlijk dat God soms dingen tegen mensen zegt die ik helemaal niet ken. Waar ik achteraf een mailtje van krijg of dat ik na de dienst aan, dominee, heeft de kerkeraad wat over mijn situatie gezegd? Nee, ik weet nergens van. Nou, het ging in de preek helemaal over mij. Ja, maar kijk, dat is nou dat wonder. Dan spreekt de Heere tot je. Hij heeft een persoonlijk woord voor jou. Nou wordt het dan natuurlijk ook heel helder, hè, waarom wij, en dat is al heel wat jaren hier in Dordt-Zuid ook, maar in onze gereformeerde traditie, waarom wij bij Votum en Groet gaan staan. Je blijft toch niet zitten als je juist iets zo belangrijks uitspreekt. Onze hulp en verwachting is van hem. Dat doe je ook niet. Als er een hooggeplaatst persoon bij je binnenkomt, dan blijf je ook niet zitten, ga je staan. Je staat ervoor dat je zegt, en zo is deze dienst afgezonderd. Maar tegelijkertijd ook, en laten we dat samen ook eerlijk tegen elkaar zeggen, daarmee is de kerkdienst ook iets totaal anders dan een vergadering. Ach mensen, wat vergaderen we wat af in onze cultuur. Waarom vergaderen wij zoveel? Nou, vergaderingen zijn er meestal om een probleem op te lossen. Dan vergaderen we en dan heeft die zijn inbreng en die heeft zijn inbreng. Die heeft zijn zegje, want we moeten er samen uitkomen. Er ligt een probleem. Er zijn mensen die zeggen, kerkdiensten zijn eigenlijk maar zo saai, altijd maar zitten en luisteren. Laten we er een open discussie van maken. Voelt u aan dat je dan aan het wezen van de kerkdienst gaat tornen? Het is hier niet zo dat we een probleem in het midden leggen waar ieder zijn zegje over kan zeggen en dan aan het einde dat we samen besluiten van nou, we hebben het onder de knie, we komen eruit. Het is God die tot ons spreekt, die in onze levenssituatie een woord voor ons heeft van elke dag. Geen debat, geen discussie, God is aan het woord. En daarom zo belangrijk die houding. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. En dan gaan voor jouw leven de oplossingen open. Dan is het de Heere die tot ons spreekt. Nu komen we bij de derde. Want als we dan zo ons afhankelijk tegenover hem hebben verklaard, dan komt God naar ons toe met zijn groet. Ja, wat is dat nou, een begroeting, hè? Ja, dan moet je eigenlijk eens kijken op Schiphol. Als daar mensen aankomen, familie die geëmigreerd is, die elkaar jaren niet gezien hebben, en die elkaar dan ontmoeten. Hoe gaat dat?
Hoi, hoe maak je het?
Wel nee, dat gaat met open armen. Rent dat op elkaar af en dat... Oh, wat vind ik het fijn dat ik je zie. Is dat niet geweldig? Dat op diezelfde manier God ons groet. Meestal, zo gebruikte ik een vanmorgen, die formulering van 1 Timotheus 1, maar ook 2 Korinthe 1. Wat zegt God dan daar tegen ons? In die begroeting. Stel je dat dan eens voor. Dat God met open armen naar jou toe komt. En dat hij zegt voor jou. Genade, barmhartigheid en vrede. Voor jou. God de Vader van Jezus Christus, de Heere. In de gemeenschap met de Heilige Geest, de drie enige God zet zijn hart voor jou open. En kijk, als je zegt, Paulus schrijft aan Timotheus in 1 Timotheus 1. Dan zeg je, nou ja, dat was een goede band, hè. Paulus en Timotheus, hij noemt hem de geestelijke zoon van zichzelf. Zijn kind in de Heere. Ja, logisch, hè, voor jouw genade. Nee, je moet hem eens in die context van 2 Korinthe lezen. Dat is een gemeente waar Paulus mee overhoop ligt. Een gemeente die Paulus de deur uitgezet heeft. Die Paulus een tweede rangs prediker vindt. Een gemeente waarin grove zonden zijn. Waarin, ja zeg maar, het hele christelijke identiteit verzoek is. Tegen die gemeente zegt God, barmhartigheid, genade en vrede voor jou. Dat moet je dan eens voorstellen. Wat is nou barmhartigheid? Ja, in de nieuwere Bijbelvertaling wordt dat met liefde vertaald. Natuurlijk zit dat erin. Maar niet voor niks hebben wij daar die woordenschat. Ik kan wel begrijpen dat jongeren dat moeilijk vinden, maar wat betekent nou barmhartigheid? Nou, maak van die B nou gewoon eens een W. Dan heb je gelijk door waar het om gaat. Warmhartig. Er is een God die met een warm, kloppend hart jou tegemoet komt. Voor jou. En dan ook nog eens zegt, ook voor jou is er genade. Ook nog weer zo'n woord vroeg pas op catechisatie. Wat is genade? Ja, dat je vergeving krijgt. Ja, tuurlijk, ook zit er wel in. Maar genade, wat is dat nou? Dat is een onverdiende gunst. Je krijgt iets niet wat je wel verdient en je krijgt iets wel wat je niet verdient. Wat krijg je dan wel wat je niet verdient? Inderdaad, die vergeving, nieuw begin, een warm hart voor jou. En wat krijg je dan niet wat je wel verdient? Wel, dat God je de rekening presenteert voor de puinhoop in je leven. Dat hij zegt, zullen we eerst eens even afrekenen. Niks, vanmorgen gezien, dat hij dat aan zichzelf, aan zijn eigen zoon toerekent. liefde van God. Genade, maar ook vrede. Niet alleen van, nou ja, jouw leven was zo'n puinhoop en je mag wel bij mij komen, maar ik praat nergens meer over, maar je moet me niet te dichtbij komen, want iedere keer dat ik jou weer zie, dan komen al die nare dingen boven. Dat is geen vrede. Vrede is niet zoals in Mali, daar waar onze grondtroepen bescherming geven. Vrede is harmonie. Dat het in orde is in je leven. Ik denk dat wij allemaal dat wel eens hebben gehad, dat er een probleem in de familie was. En dan kun je natuurlijk Bert Verleeuwen bellen, met familiediner, maar nou ja, of dat nou zoveel oplost, weet ik ook niet. Je kunt ook zelf wijs zijn en bij elkaar gaan zitten en zeggen, we mensen, dit moeten we uitpraten, we zijn volwassen mensen. En dan spreek je een datum af en dan kom je bij elkaar. Nou, die hele dag, als je s'avonds daar dat gesprek hebt met die familie waar je mee overhoop ligt, dan loop je de hele dag aan te denken. En als je dat zo laat, is, 8 uur is er afgesproken s'avonds, nou, met kromme tenen ga je daarheen. Wat zal ik allemaal niet op een bord krijgen? Wat zijn er aan? Nou. Als je God ontmoet. En wat is, daarom heb ik dat in Openbaring ook helemaal doorgelezen. Het gaat om diezelfde apostel Johannes, waar we vanmorgen zo bij stilgestaan hebben, die apostel. Die ondersteboven is van de liefde van God. Diezelfde apostel die aan de borst van Jezus viel bij die avondmaalsviering op Witte Donderdag. Wie is het Heere die u zal verraden? Diezelfde discipel die heel intiem met Jezus omging. Die ook zichzelf beschrijft als de discipel die Jezus lief heeft. Die Johannes, die schrijft hier in Openbaring 1. In de ontmoeting met Jezus. Die wandelt tussen de 7 kandelaren. De gemeente van Christus, daar wandelt hij tussen. Om voor ze te zorgen. En hij ziet daar Jezus. In een blinkend gewaad. En een aangezicht dat schijnt als de zon. Zijn ogen waren van vuurvlam. En zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. De majesteit en de luister van Jezus en van God zijn zo indrukwekkend. Ik heb dat er net getekend toen daar bij de Sinaï. Toen God zelf sprak, toen verpulverde het volk van angst. Van de majesteit van God. Ik zei net, en als hij dan naar zo'n gesprek gaat waar de problemen zijn. Dan kan het zeker zo zijn dat wanneer je in een kerkdienst zit en je realiseert je dat die hoge heilige God jou ontmoet. Dat je door de grond wil zakken. Wie ben ik? Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En die God, die opent zijn armen voor jou. En die zegt tegen jou, voor jou, barmhartigheid, een warm hart, genade. Je krijgt niet wat je wel verdient en je krijgt wel wat je niet verdient. En vrede. Nou begrijpt u ook waarom ik ervoor gekozen heb juist bij die groet mijn armen zo te heffen. Zeker, er zijn predikanten die groeten op deze manier, mag allemaal. Maar voor mij ligt dat in die uitgebreide armen van God. Dat er een God is die zo heilig en zo heerlijk is. Dat wij voor hem niet kunnen bestaan. Dat er een God is die zegt, ik word er warm van als jullie bij mij komen. En ik kom met open armen naar jou toe. Voor jou. Barmhartigheid, genade en vrede. En daarom ook in Openbaring zo dat uitgebreide, die majesteitelijke groet van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Die groet ons. Die ontmoet ons. Die wil ons versterken in het geloof. Die wil ons het geloofsvertrouwen schenken. Die wil vrede in ons leven geven. Dat is de kerkdienst. De wezenlijke ontmoeting tussen God en mens. Zullen we de volgende keer dan ook, ja, met die hele psalm in ons hart, vanuit het diepste van ons bestaan zingen: ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar uw grote naam met lof te danken. Of met de woorden van psalm 65, wij zullen ons naar Sion keren, waar gij ons bidden hoort. Amen. Zullen we samen danken en bidden? Dan ben je toch gelukkig, ja zalig, die door u uitverkoren mag wonen in uw hof. Als wij ons hier thuis voelen in uw huis. Als wij die ontmoeting in ons leven zo graag willen, iedere keer weer opnieuw, om door u bijgepraat te worden. Heren, dan is er wezenlijk iets met ons gebeurd. Dan hebt u zichzelf voor ons onmisbaar gemaakt. En heren, dan komen de woorden van u ook altijd als een diepe troost binnen. Ook als het woorden van vermaan zijn. En u ons moet terechtwijzen. Als u moet zeggen, zo niet. Een andere kant moet je heen. Dan nog, als u tot ons spreekt, zijn dat woorden van eeuwig leven. Wij danken u, Heren, dat we vandaag zo weer onder de bediening van uw woord hebben mogen zitten. Dat we ons diep verwonderen mochten om die ontmoeting met u en het spreken van u tot ons. Heren, zet dat dan ook voort. Laat het ook iedere dag weer een ontmoeting mogen zijn in ons persoonlijk gebed. Gewoon tussen het werk door, onderweg in de auto, op de fiets of waar we ook zijn. Heren, zegen ons daarin. En wij bidden ook voor jonge mensen, dat ze het mogen zien, wat de kerkdienst ten diepste inhoudt. Die ontmoeting met u, en laat het ook in hun leven een diep verlangen zijn om God te ontmoeten. En openbaart u zich dan ook door uw Heilige Geest aan hun hart, zodat ze al heel jong de goede geloofskeuze mogen maken. Heren, dank u wel dat u vandaag zo tot ons sprak. Nu gaan we deze week weer in. Een week waar we misschien tegenop zien, omdat er dingen moeten gebeuren die we niet overzien. Maar, Heren, nou hebt u tegen ons gezegd dat u die God bent die alles wel overziet. De Alfa en de Omega, het begin en het einde. Heren, gaat u dan zo met ons mee dat we ons leven in uw hand durven te leggen en iedere dag met u ons leven mogen oppakken. Hoe moeilijk het ook soms is en hoeveel bezwaren er ook kunnen zijn om ons daaraan toe te vertrouwen. Leer ons u te vertrouwen. Zegen ons, Heren, in ontmoetingen met andere mensen. Helpt u ons tot een zegen te zijn. En mag ook een klein beetje, want zo was het destijds bij Mozes toch ook. Wanneer hij bij u geweest was en van aangezicht tot aangezicht met u gesproken had, dan kwam hij terug te midden van het volk. En dan straalde zijn gelaat. Mag dat dan ook van ons gelden? Dat ons gelaat straalt. Als we in deze wereld staan. Ik heb God ontmoet. Wat heb jij gisteren gedaan? Vragen ze misschien morgen op school of op het werk. Ik heb God ontmoet in zijn huis. Het is aan je te zien. Heren, maak het waar. In en door ons heen. Tot eer van uw naam. Heren, wij leven in een gebroken wereld. We ervaren dat aan de lijve. En die gebrokenheid komt soms heel dichtbij. Niet alleen maar binnen familie en vriendenkring, maar ook, Heren, in het wereldgebeuren. Heren, mogen we eerlijk tegen u zeggen dat we soms heel bang worden. Alles wat er gebeurt wereldwijd. Al het geweld, het niets ontziende geweld, de slachtpartijen die er zijn. Alles komt ongevraagd onze huiskamer binnen. En wij moeten het op een rijtje zien te krijgen. Heren, wat is de bedoeling met dat gebeuren daar in het Midden-Oosten? In Oekraïne, in al die landen in Afrika, waar oorlog en geweld en dood en verderf wordt gezaaid. Jazeker, Heren, we weten, het is de macht van Satan. Satan, het is in uw woord helder gezegd. In het laatst van de dagen is hij naar de aarde gekomen, wetend dat hij een korte tijd heeft. Dan gaat hij rond, zoals Petrus zegt, als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Maar Heren, er wordt zoveel verslonden. Er vloeit zoveel bloed. Christenen zijn de dupe, het mikpunt in heel veel landen. O God, erbarmt u zich over deze wereld. Wij bidden om wijsheid voor de grootte der aarde om de juiste beslissingen te nemen. Maar wilt u vooraf uw werk doen? Heren, u kunt daar toch in dat Midden-Oosten, in de Oekraïne, maar ook in al die landen in Afrika, de macht van Satan breken. U hebt hem toch overwonnen, Heere Jezus, aan het kruis van Golgotha. Zijn macht is toch beperkt. Wilt u zijn macht breken en verlangen naar vrede geven daar in al die gebieden? Recht en gerechtigheid, o God, doe wonderen. En geeft u intussen dan aan alle wereldleiders de nodige wijsheid om zo het wereldgebeuren te besturen dat het is tot uw eer en dat er echte vrede komt. Vrede waar we het vanmiddag over hadden. Vrede die alle verstand te boven gaat. Stort uw liefde uit in harten van terroristen en extremisten die alleen maar dood en verderf willen zaaien. Laat ze zien wat uw liefde is. Laat ze het proeven dat het andere mensen worden. Heren, zo leggen we al die noden in uw handen. Ook die persoonlijke noden waar we mee kunnen zitten. Zorgen die we hebben in ons gezin, om onze kinderen en kleinkinderen, wat dan ook. Heren, we brengen dat bij u. Gaat u met ons mee deze week en laat u het merken. Je staat er niet alleen voor. Heren, zegen ook zo onze regering. Ook de plaatselijke, provinciale, maar ook landelijke overheden. Zegen ze met wijsheid om in deze tijd ons land op de juiste wijze naar uw wil te besturen. We bidden ook voor ons koningshuis. Zegen ook hen, heren. Mogen zij ook laten zien dat hun schild en betrouwen u, God van de hemel, bent. En laten zij dat ook uitstralen. Heren, mogen we al deze dingen bij u brengen. Wetend dat u naar ons luistert. Wetend dat u onze gebeden verhoort. Hoor ons dan uit enkel genade. En hoor ons in de naam van onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, onze Heiland. Amen. Uit de evangelische liedbundel gaan we nu zingen, lied 279. Wij blijven geloven dat onder miljoenen de Heer van de schepping een plan met ons heeft, waarin zich zijn heil en mijn twijfels verzoenen en dat aan elk leven betekenis geeft. Ik denk vooral ook degenen die een beetje van mijn leeftijd zijn, die zeggen, hé, dat was een lied van, een heel oud lied van vroeger, uit Jeugd in Actie. Nou, we gaan dat zingen, dan belijden wij ons geloof en we gaan als slotlied zingen gezang 430... Dat is echt een eerlijke bekentenis van de dichter. Zo heb ik God eigenlijk nog nooit gezien en de ontmoeting met God. weten ons verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen, wanneer wij ons geloof belijden met de woorden van het apostolicum en ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het rijk van de dood. Maar die op de derde dag is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, Almachtige Vader, van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van mijn lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Fijn om weer een zondag in Dordt-Zuid te zijn. Al moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik heel veel nieuwe gezichten zie. En dan zeg ik het natuurlijk heel netjes. En de gezichten die ik herken, die zijn een beetje van mijn leeftijd. Dus nou, dat doet ook altijd weer goed. Als wij van hier gaan, we hebben net gezongen, houd gij mijn voeten op uw wegen, dan zegt God, ik ga met je mee. Dat is aan het einde van de kerkdienst niet zomaar een loos gebaar. God omarmt ons en zegt, op mij kun je rekenen deze komende week. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.